Welkom bij de Pittige Mosterd podcast. Leuk dat je luistert. Pittige Mosterd is een maandelijkse buurttalkshow in Amsterdam-Oost, georganiseerd voor en door buurtbewoners. Te gast is een bekende buurtbewoner die zijn of haar leven uit de doeken doet en vertelt over het geheime recept, de pittige mosterd, ofwel de inspiratie achter het werk. Ik, Maureen Kamphuis, ben gastvrouw en doe het interview. Iedereen is welkom om te komen luisteren, om mee te praten en natuurlijk ook andere bewoners te ontmoeten. Er is muziek en een lekker drankje aan de bar. Kortom, een gezellige avond in de nieuwe KHL aan de Oostelijke Handelskade. En dan nu de podcast.
Oeh, pittige mosterd!
Het geheime recept.
Welkom allemaal. Ja, welkom allemaal vanavond bij Pittige Mosterd. Heel leuk dat jullie er zijn. En voordat we beginnen ga ik altijd onze gast even introduceren. Waarschijnlijk weten jullie er al heel veel van. Maar toch, om het toch maar eens even allemaal achter elkaar te horen, lijkt mij toch heel erg goed. Ze werd geboren in Amsterdam, ging naar het Barleyus Gymnasium, studeerde vervolgens psychologie en bracht 1 jaar door aan de Universiteit van Hiroshima. In Japan, waar ze ook Japans leerde. Ze ging door met cabaret, eerst met het duo Rots. Daarna speelde ze bij Comedy Train en in 2007 won ze de tweede prijs op het Leids Cabaret Festival. In 2008 ging ze in première met haar eerste soloshow Dagbraken, waarvoor zij de Nederlands Hoopprijs kreeg voor theater maken met vernieuwing. Haar tweede show heette Hallo Aarde. Daarna volgde Maar Ondertussen, ook genomineerd voor de Polifinario-prijs. En daarna kwam de show Om Mij Moverende Redenen. En nu staat ze met haar 5e voorstelling Aanstalten in de theaters. Maar dit was niet genoeg, want naast deze shows schrijft ze columns, boeken, waarvan het bekende boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Er werden maar liefst 800.000 exemplaren van verkocht. Platina dus. En er verschenen nog een aantal andere boeken. Het zijn vooral taalgewoonten, verschijnselen die haar intrigeren. Ze houdt van het uitwerken van gedachten, want ze heeft veel vragen en dat doet ze het liefst op een podium, met iedereen erbij. In 2018 maakte ze de tv-serie Tokidoki, ook weer in het Japans, waarin ze bijzondere Japanse gewoonten laat zien aan de hand van woorden. Ze is tegendraads, vernieuwend, heeft een verrassend originele geest waarmee zij een zaal 1,5 uur weet te boeien en te vermaken. Dit volgens een van de jury's van de vele prijzen die ze kreeg. Nou, volgens mij kan je nog wel langer mensen vermaken.
Denk dan 1,5 uur.
Dacht ik wel. Maar goed, we doen het ermee. En we stellen haar vanavond de vraag. Wat is haar geheime recept? Haar pittige mosterd. Dat gaan we vanavond ontdekken. Mag ik een warm applaus voor Paulien Cornelissen. Ja, Paulien, wij kennen elkaar eigenlijk al,
ja. Hè,
van heel lang geleden. Daar gaan we misschien nog wel even over hebben.
Leuk.
Maar jij bent ook geboren hier in Amsterdam. Mm-hmm. En daar wou ik eigenlijk mee beginnen.
Ja, ik ben geboren in de Lutherse diaconesse inrichting. Nou, dat is echt puur toeval dat mijn ouders daar terecht zijn gekomen. Maar dat was naast het Vondelpark.
Dus
altijd als ik daar langs fiets, het zijn nu natuurlijk luxe appartementen geworden en niet meer iets voor de mensen. Maar dan denk ik altijd, als ik daar ben, van de verplaatsing is nu nul.
Ja, je bent terug bij de bron.
Ja.
Ja.
Dus ken je dat huisje? Ja, dat is niet Amsterdam-Oost, maar er is zo'n huisje bij het Kattelaantje. Bij die tennisvereniging. Eigenlijk een heel mooi huisje, is nu een kinderopvang.
Ja,
daar
Joy,
woonde
ja.
Dus mijn overgrootopa met 7 kinderen. Die mocht daar wonen van de vereniging van toen nog het Willemspark.
Ja.
En hij moest dus de paarden verzorgen en zorgen dat er niet te veel zwervers in het park sliepen en zo.
Oh, hij was echt de opzichter van het
echt
park.
Echt de opzichter, ja.
Wat bijzonder eigenlijk.
Ja,
ja.
Vind ik ook. Ja.
Misschien kunnen we heel even nog over die jeugd.
Ja.
Heb je toen al die tijd al iets gehad met theater of met verhalen vertellen of met dingen verzinnen? Of kwam dat op juist toen je wat ouder werd?
Nou, ik kan me niet anders herinneren dan dat ik de behoefte had om dingen te vertellen.
Ja.
Ik heb... mijn eerste dagboek schreef ik toen ik 6 was. Dat is echt best wel jong eigenlijk achteraf. En u had daar ook helemaal niet genoeg in te vertellen. Maar ik had toch wel de behoefte dat daar dingen in moesten komen te staan. Dus ik ken bijvoorbeeld het hele Suske en Wiske kwartet uit mijn hoofd. Van alle kaarten die daarin zaten. Dus dan schreef ik dat dan maar allemaal op in mijn dagboek.
Ja.
Of wat ik had gedroomd. Of dat ik een judo medaille had gewonnen. Dat soort dingen.
Deed je ook aan judo?
Ik deed ook aan judo.
Oh ja.
Dat is ook wel een beetje de reden dat ik later into Japan ben geraakt.
Ja.
Dus in toneelstukjes deed ik heel veel. Het was niet zo dat qua cabaret, dat heb ik eigenlijk totaal niet meegekregen van thuis, want daar gingen we niet naartoe. Ik denk dat mijn ouders ook helemaal niet zo in geïnteresseerd waren, maar in principe humor wel. Dus die dingen van tv kende ik wel, maar ja. Bijvoorbeeld Joep van het Hek was ook niet aan de hand.
Nee, was niet aan de hand.
Toon Hermans humor... nooit van goed.
Destijds. Ja, dus je keek wel, maar je had niet dat je dacht, oh dat is leuk, dat moet ik doen, dat is iets voor mij.
Ik wist echt niet goed dat dat bestond. Nee, maar wel dus toneelstukjes. En dat is eigenlijk wat je Cote & Bie en Theo en Thea ook zag doen. Dus ja. Die maakten kleine stukjes, die waren grappig bedoeld. En dat deed ik op school ook.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Dit is het gymnasium, het Barlees gymnasium. Barlees, dat zegt vaak mensen wel iets, hè? Ja. Het Barlees in Amsterdam.
Van de Van Baarlestraat eigenlijk.
En daar kwam ook dat jaar dus voor, hè, dat je naar Boston ging. Dat was eigenlijk tijdens dit?
Nee, dat was hierna.
Bam!
Ja, hier 12, ben ik 18 of 19. En ja. Toen studeerde ik was na mijn eindexamen hier, kon ik een beurs krijgen om een jaar in Amerika te gaan studeren.
Ja.
Dat zie je mij hier overduidelijk doen. Je mocht daar allemaal vakken doen. En ik wist, zoals wel meer mensen van 18, totaal niet wat ik wilde. Dus ik ben heel veel vakken gaan doen die mij leuk leken. Onder andere theatervakken, maar ook beeldende kunst. En hier deed ik een vak dat heette 3D design. Dus je moest dan eigen kunst maken
met een
in
lassen.
De ruimte.
Met
een... Ja, en toen heb ik leren lassen. Dus toen heb ik kunst gelast.
Dat
was heel leuk.
Ik kan me voorstellen.
Ja, dus en toen, ik weet, ja, er zijn niet zoveel foto's uit die tijd, maar dit dus wel.
Nou, ja. En wat laste jij zo al?
Nou, best veel. Maar ik weet in ieder geval dat ik van... Het was toen ook nog steeds volgens mij erg in om dingen te maken van wat eigenlijk weggegooid zou worden. Ja. Dus een vis van...
Een oud winkelwagentje of zo.
Ja, maar ik had dan een vis van allemaal kleine stukjes metaal.
Ja, die je van straat haalde.
Ja, of zo uit zo'n... Er waren natuurlijk van die ateliers en er waren ook van die troephokken.
Ja, daar haalde je dat dan uit. Leuk. Ja. Je ging daarna psychologie studeren.
Ja.
Maar dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met humor te maken,
nee.
Of wel?
Nou. Ja, je zal... Ja. Nou. Je zal ermee om moeten. Ja, je moet. Anders kan je niet.
Nee,
dat was, ik was niet heel gelukkig op de UvA. Omdat psychologie destijds was 600 eerstejaars. En heel veel die hadden als ambitie gewoon... Ja, ik wil iets met mensen doen.
Ja.
En dat stuitte mij toen... Die formulering stuitte mij al tegen de borst.
Ja.
En ik vond dat allemaal niet, dat vond ik gewoon niet fijn. Ik had, denk ik, achteraf betere studie kunnen gaan doen die wat kleiner was.
Met minder mensen.
Met minder mensen en misschien een iets obscuurdere studie ook. Zodat je mensen hebt die daar echt voor kiezen. In plaats van, wat zou ik gaan doen?
Zoals oude...
Rechten of iets met mensen? Nou, dan maar iets met mensen.
Ja.
Wat ik dus wel interessant vind, is de vragen die de psychologie zich stelt. Dat vind ik oprecht interessant.
Ja,
vragen.
Hoe gedrag tot stand komt of zo. Of
ja, zeg maar breder denk ik van, als je je afvraagt van waarom is een mens een mens? En wat maakt ons anders dan dieren? Wat maakt ons anders dan robots? Dat vind ik vragen van de psychologie. Dus eigenlijk de menselijke vraag. Het is een vorm van filosofie bijna.
Ja.
Maar dan ietsje praktischer. Omdat je ook dingen kunt onderzoeken met experimenten.
Ja. nee, dat bedoelde ik ook.
Ja.
Nee, maar dat is heel goed. En daar ben je dus een tijdje mee bezig geweest. En toen dacht je, nee...
Ja.
Niet Amerika, niet Amsterdam. Ik ga een jaartje naar Hiroshima. En dat vond ik heel leuk, dat je daar toen gewoon een jaar naartoe bent gegaan op uitwisseling. En hoe kwam dat dan, dat je daarheen wilde? Dat hoor je niet vaak, toch?
Ja, ik hoor het eigenlijk best wel. Maar misschien dat mensen die dat willen tegen mij dus dan beginnen daarover. Maar heel veel mensen...
Willen naar Japan?
Ja, als je nu vraagt wie wilde naar Japan.
Wie wilde naar Japan? Oh,
wie wil er helemaal niets naar Japan? En wie denkt van, maakt me eigenlijk niet uit. Ja, de meeste mensen vinden wel echt iets. Hè. Er zijn weinig mensen die het niet uitmaakt.
Dat klopt, het is geopineerd.
Dus het is een beetje love it or hate it.
Beautiful, love it. Ja.
En dat is er ook geheel terecht bij. Waarom wilde ik naar Japan, was je vraag. Omdat ik eigenlijk van heel kleins af aan gefascineerd was door de Japanse houtsnedes, de ukiyo-e.
Ah.
Zoals Utamaro, Hiroshige, Hokusai, dat zijn een beetje de grote namen. Maar je hebt heel veel, het is echt... Oh, mag ik even een culturele tip tussendoor?
Ja, ga maar even.
Er is een heel geweldig klein museum op de Keizersgracht. Het is niet altijd open. Dat heet Nihon no Hanga. En daar moet je echt eens gaan kijken. Want daar hebben ze heel mooi van dat soort houtsneden die je kan bekijken.
Ah,
okay. En natuurlijk het Aziatisch paviljoen in de... In het Rijks is ook een dikke tip.
Goed.
Dus die kunst vond ik heel mooi. En daarna leerde ik ook Japans eten. Vond ik ook eerst vies en daarna lekker. En toen de Japanse literatuur. En toen ik in Amerika studeerde, kreeg ik ook een heel goede vriendin uit Tokio. En toen dacht ik... Dus daar, dat is eigenlijk de belangrijkste vriendschap uit Amerika. Was met dat meisje. En met haar ben ik nog steeds bevriend.
Ja. Oh, wat mooi. En dat is dus eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, schoonheid die je daar vindt.
Ja.
Je vindt het heel mooi.
Ja, er zijn veel dingen die ik
die
mooi,
heel mooi vind.
Uit Japan.
Een van de dingen die mij opvallen is dat de Japanse elementen komen ook best wel terug in jouw shows.
He, dus soms wel,
bijvoorbeeld dat mos.
Ja.
En dat mos...
Ja, dat was omgekeerd eigenlijk. Ik was dus, had al zelf een mos-obsessie. En toen zijn we naar Japan gegaan. De regisseur van die serie was Jelle Bratkorstius. En die zei... Je hebt daar ook mostuinen. En toen kwamen we er dus achter van... er zijn daar mosfans die mosclubs hebben en zo. Maar toen kon ik met die mosfans dus ook wel praten. Zo van, ik ben ook een mosfan. Maar ik ben in mijn eentje een mosfan. En jullie hebben een hele mosfanclub.
Mos is dus blijkbaar... Vind je echt...
Ja, vind ik het belangrijk. Ja,
vind ik
nou wat ik fijn vind eigenlijk. Ik vind het een prettig idee. Dat het leven er ook zal zijn nadat de mensheid er niet meer is.
Oh ja, en mos overleeft veel.
Dat zal ons wel overleven.
Ja. En heb je speciale voorkeur? Zij noemen zilvermos. Daar kun je blijkbaar vragen aan stellen.
Ja, dat heb ik dus zelf niet.
Nee.
Dus ik stel geen vragen aan mos. Maar en ik weet ook, het wel, leuke wel is aan mos dat er in Nederlands ook heel veel namen zijn gegeven aan allerlei. Er zijn echt honderden Nederlandse mosnamen.
Oh.
Dus iemand ooit heeft echt gedacht van nee, we gaan niet die Latijnse naam. Dus het is echt, je hebt roodknolletjes, knikmos, het bekermos, het zwavelkopjesmos, het gebrande de lucifermos, nou, heel veel. Die ken ik allemaal helemaal niet uit mijn hoofd. Maar ik heb wel vaak dat ik mos zie en dat ik denk, ja, goed dat jullie daar zijn.
Zodra het regenseizoen voorbij is, komt de boktor tevoorschijn. De boktor is waarschijnlijk het meest efficiënte insect uit het dierenrijk. De hele dag is hij bezig met het verplaatsen van objecten. Voor ons mensen is moeilijk te zien wat het nut hiervan is. Maar waar de boktor mee bezig is, is het bouwen van zijn eigen habitat. Obstakels zijn uitdagingen voor de boktor. Hier zien we een boktor die over een obstakel heen probeert te klimmen. Ook al zal hem dat niet lukken. Hij kan wel 4 dagen bezig blijven met deze nutteloze beklimming. Zijn schildje werkt als een pantser, waardoor aanvallen van buitenaf worden afgeweerd. Maar een mens kan de boktor, indien gewenst, gemakkelijk plattrappen. Daarna wel even met een klamvochtig doekje over de schoenzool om de restjes te verwijderen.
Ja, dan ga ik jazz zingen, hè? De boktor gaat dan Paolo Conte channelen.
Och, wat mooi.
Ja.
En
de stem die jullie hoorden was ook van een buurtgenoot, Bert Kommerij. Misschien kent iemand hem. Hij woont hier ergens op een van die eilanden.
Nou, die gaan we uitnodigen.
Wat een stem, hè?
Wat een stem. Wat een stem. Ik zag
die kun je serieus wel eens uitnodigen. Dat is een heel interessant iemand.
Dankjewel. Dat is best een goede tip.
Ja,
ja, ik zag niet aankomen dat die stem kwam. Ik vond het heel goed hoe die er zo ingeleed.
Ja.
De boktor. Echt zo'n natuurdocumentaire.
Ja, dat was het natuurlijk weer. Ja.
Ja, en nu gaan we nog echt wel pauzeren, hoor. Een kwartier pauzeren. Oh ja, maar even applaus voor Paulien. Nou, we gaan weer met het tweede deel. Het tweede deel is dus interactief deel. De briefjes die jullie hebben, die gaan we nu invullen. Hopelijk heb je dus een dilemma of een vraag. En wil je die nu even opschrijven? Dat is eigenlijk onze opdracht. Ja, is het helder? Ja. 1, 2. Ja, doe maar. Maar 3. Oké, en rond af.
Oké.
Applaus.
Ja, maar dan gaan we weer terug.
Oké, dank jullie wel voor de inspanning. Paulien heeft ondertussen wat briefjes gelezen. En Paulien, wat...
Ja, ik vind het nu... Ik zie al een paar leuke dingen. En ik ga eens eventjes... dit dilemma. De kinderen van de bovenburen maken erg veel lawaai. Ga ik daar wat van zeggen? Supergoed dilemma natuurlijk. Want ja, je wil... Oké, degene die deze persoon advies heeft gegeven, die zegt ja zeker. Het kan zijn dat ze zich er niet van bewust zijn. Spreek vanuit je hart en hou de boodschap clean. En dan staat er ook nog bij succes en een hartje.
Nou...
Dat heb je toch nodig als mens?
Ja. Ik nou vind kijk, het heel zie, goed. Ik vind nu al beter succes. Beter dan lieve Mona.
Als je shows voortaan in Amsterdam alleen in Carré zijn, moet ik dan als fan wel of niet gaan? Ik heb namelijk een hekel aan Carré. Ik sta daar woensdag, sta ik in Carré.
Ja. Nou ja, er is nog
en,
tijd.
En
dus.
Het advies dat je krijgt is, een echte fan wil zelfs op de slecht zichtplekken in Carré zitten om de show te zien.
Oh, nee.
Echter, ook die zijn uitverkocht, eerlijk gezegd. Maar ik speel altijd op heel veel plekken, ook in Bellevue en op allerlei... alleen, het gaat wel weer even duren, want ik ben bijna klaar met
advies,
deze...
Wacht even, dus het advies is wel van ga.
Ga toch naar Carré, stap naar Carré. Over Carré heen. Ik had ook altijd nooit zo heel erg warme gevoelens over Carré. Toen ik er een paar jaar geleden stond ik er voor het eerst te spelen. En toen dacht ik, ja, nu snap ik toch wel weer iets van die veelgeroemde magie die daar heerst. Ja.
Ja, dit wordt dus op de bingotafel gelegd. U kunt straks allemaal je eigen advies halen. En ik wilde dus nog even naar die bergen.
Ja.
Dat is een beetje een gekke overgang, denk ik misschien. Maar wat de geheime inspiratie is van Paulien, denk ik nu te hebben ontdekt. Dat wandelen, daar... Laat jij van op?
Ja, ik doe dat heel veel. Ik ren veel, maar ik wandel ook heel veel. Omdat ik daar dan... ja, het is ook zo'n cliché. Maar je hoofd leeglopen. Maar dat is wel wat er gebeurt.
Ja, dus dat is eigenlijk...
Dus beweging helpt wel bij. Ik moet natuurlijk best veel ideeën verzamelen steeds. Omdat ik 3 keer per week moet schrijven. Dus er moet ook wel veel tijd zijn om ideetjes te krijgen.
Ja, en ik zie ook dat je een boekje bij je hebt. Dus je schrijft ook heel veel op, hè?
Ja, maar heel vaak ook gewoon in mijn telefoon. Maar dan soms is het ook even handig om het wel op te schrijven.
Ja.
In een schriftje.
Dus mochten wij, net als jij, cabaret willen doen.
Ja.
Leuke ideeën willen maken. Of,
ja, dan moet je gaan wandelen.
Moet je gaan wandelen.
Ja.
De toekomst. Je hebt net ook een libretto geschreven.
Ja.
Van Operetteland.
Ja.
En dat was met Steef de Jong.
Ja, dat was heel leuk in de Stopera. Ja. Een familievoorstelling. En dat, daar hoop ik heel graag nog vervolg aan te geven.
Ja. En is dat dan iets wat je dus... dus ook die operettes... Of juist de muziek? Of
nee. Eigenlijk, zo'n libretto vond ik heel leuk. Omdat ik daar dus en dialogen kon schrijven, wat ik heel leuk vind, en rijmen. Want er heel veel liedjes moeten rijmen. Dus dat vond ik leuk om te doen.
Ja. En staat Steef daar ook voor open? Wilt hij dat
ja,
ook?
Ja, binnenkort wel een gesprek met Steef, ja. Maar dus met de Nationale Opera is wel heel lastig, want die plannen 5 jaar vooruit of zo. Op een gegeven moment ben je natuurlijk wel overleden. dus dan kan niet meer. Dus dat is wel even, we moeten wel even kijken hoe.
Ja. Paulien, volgens mij...
We zijn er.
Ik denk dat we een geweldige avond hebben gehad. Ja. Nee, echt.
Ja.
Nee, echt. Mag ik je heel hartelijk danken voor alles. Ik denk dat we... We hebben 80% van alles wat je hebt gedaan, hebben we kunnen laten zien.
Ja.
Maar er zijn ook nog wel dingen die er niet in zaten. Dus ik zou zeggen, zoek haar op, blijf haar volgen. Er is nog zoveel meer. Boeken, columns, de Volkskrant. Je kan echt nog een hele wereld ontdekken. En in ieder geval ontzettend leuk dat jullie er allemaal waren en dat jullie meededen. Dank voor de aandacht. Goede reis naar huis en slaap lekker. APPLAUS